Onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Roadshow 2024. Zonder jullie financiële steun hadden we dit nooit kunnen doen. Steun ons als je dit waardeert. Ga naar jensen.nl.
Wat een prachtige stad. Overal adembenemende gebouwen. Het is denk ik voor mij een goede plek om een gevoel te krijgen van het oostelijk deel van Europa. Er is hier in de recente geschiedenis zoveel veranderd. Hoe krijg ik nou een gevoel bij wat hier speelt? Gewoon praten met mensen is altijd het beste. Maar het eerste wat me opvalt is, waar is de lokale bevolking? Ik zie alleen maar toeristen om me heen. Heel, heel veel toeristen.
Ik ben in Praag, in Tsjechië, de Czech Republic. En ik zal je vertellen dat een soort van blinde vlek voor mij is Oost-Europa. West-Europa, Zuid-Europa, ik begrijp er een hoop van en ik zie een hoop herkenning. En ik denk dat dat natuurlijk is als je uit Nederland komt. Maar Oost-Europa is zoiets, daar zijn we zo over misleid en het is zo ingewikkeld en het lijkt zo anders allemaal. En het is ook anders. De geschiedenis is zo intens. Er is zoveel gebeurd hier. Alles zoals het nu is en zoals het misschien lijkt, is natuurlijk niet hoe dit ooit ontstaan is. Het gaat zoveel eeuwen terug. Culturen, tradities en dat soort dingen. En je weet, daar ben ik naar op zoek. Blijft dat stand? Houdt dat zich staande in deze globalistische wereld? En in het oosten is een blinde vlek, dus ik moet echt onderzoeken. En we beginnen hier in Praag. En wat je eigenlijk meteen merkt, is dat Praag is, het is zo'n mooie stad. Het is zo prachtig. Het is echt, ja, ik gebruik het woord zelden, maar beeldschoon. Maar om hier te starten, om te kijken wat de Tsjechische cultuur is een lastige. En dat is voornamelijk omdat het land natuurlijk nog eigenlijk niet zo lang bestaat in de huidige vorm. Het heeft zoveel vormen gehad. De cultuur, de historie is zoveel groter, zoveel jaren geleden. Ongelooflijk wat het hier heeft meegemaakt. Maar zelfs de afgelopen 100 jaar hebben zoveel veranderingen gebracht. Maar ook zelfs de afgelopen 30 jaar. Met het natuurlijk dat Slowakije niet meer bij Tsjechoslowakije hoorde. De Tsjechië en Slowakije, dat ze uit elkaar zijn gegaan. En dat is pas de laatste 30, 35 jaar gebeurd. En om hier met de lokale bevolking te praten, ik heb ook wel wat gesprekken gehad. Het is lastig om erachter te komen hoe het nou allemaal precies zit. Maar voor mij is deze trip naar het oosten, Oost-Europa, is een soort van startpunt. En ik weet, ik zeg het altijd omdat je maar heel kort een plek aandoet. Het is aan de ene kant oppervlakkig, maar aan de andere kant weet ik ook wel veel. En je voelt dingen aan. En als je intuïtief bent en een bepaalde sensitiviteit hebt, dan voel je dingen wel aan. Maar ik weet gewoon hier alles wat hier speelt is veel dieper dan hoe het lijkt. En als je oppervlakkig kijkt, en daarom struggle ik ook een beetje om hier mensen aan te spreken, want Praag is totaal overgenomen door het toerisme. Nou ben ik geen snob, nou zeg ik niet dat mensen niet mogen genieten en leuke dingen mogen doen en op reis moeten gaan. Ik ben de allerlaatste natuurlijk die dat zegt, want ik ben voor vrijheid. Maar het is wel ongelooflijk hoe toeristisch het hier is. Het is een mensenmassa, geen lokale bevolking. Ik kan me niet indenken, wat het me verteld is dat het gewoon ook het hele jaar doorgaat. Het is niet zo dat dit alleen maar in augustus is, zoals nu. Het hele jaar gaat het zo door. En dan, ja, je ziet natuurlijk de meest belachelijke, on-Tsjechische dingen. Zoals, ik zit dan naast zo'n klok en dat is een hele mooie klok. Dat is een hele oude klok. Maar er staan dus de hele, op het hele uur, er staan daar heel veel mensen omheen. En als die klok begint te slaan, dan gaan die mensen klappen. Toeristen, niet de lokale bevolking natuurlijk. Ik denk dat die mensen knijter gek geworden zijn. Het probleem voor mij is natuurlijk dat ik een aantal plekken ga bezoeken en je wil gewoon snel een goede indruk krijgen. Hier in het centrum van Praag, hoe mooi het ook is, het is prachtig. Maar met deze mensenmassa van toerisme, en het is niet te doen. Dus we moeten met iemand gaan praten die weet wat hier echt speelt. En die weet wat hier echt aan de gang is. En die een hele belangrijke rol gespeeld heeft de afgelopen 30 jaar.
Ik ben onderweg voor een gesprek met iemand die verantwoordelijk is voor veel van de recente ontwikkelingen in Tsjechië. Václav Klaus was 5 jaar lang de laatste premier van Tsjechoslowakije en van 2003 tot 2013 president van Tsjechië. Ik ben niet zo geïnteresseerd in politici voor deze serie, maar Klaus is anders. Als president was hij zeer politiek incorrect en bijzonder hard over de ontwikkeling van de EU. Ook sprak hij zich fel uit tegen de climate change beweging en noemde het een hoax. Prachtig. Hij werd geboren in het nazi-tijdperk en groeide op onder het communisme. Er lijkt me geen betere man om te spreken over het Tsjechië van toen en nu.
Mr. President, thanks for inviting me here to your institute and thanks for taking time out to speak with me.
Thank you for coming here.
The first thing I notice is I think you must be one of the most decorated people to ever live. If I see all the awards. And...
I have many. Many awards, doctorate degrees, doctorate things, but you need such an institute because otherwise you wouldn't have been able to have it at home. this is one experience.
Institute was created to hang up the awards and the decorations. Yeah. Well, so I am doing a road trip around Europe to find out how individual countries hold up against the onslaught of globalism and, of course, the power-grabbing EU, to see if countries keep their traditions and the culture and what regular people on the street, how they feel about their country, if there's still pride. It differs a lot from country to country I've been to. So now I'm in the Czech Republic, and obviously you get quite a superficial impression. But here it's even more complicated because so much has happened in the past, well, about 100 years or but even the past 30 years, so much has changed. So I thought, why not speak to somebody who was prime minister for 5 years and president for 10 years? But let me start off with this. I find this fascinating and difficult to grasp. Of course, I grew up with Czechoslovakia and there was a separation.
I was born in Czechoslovakia, of course, and even my wife was born in Slovakia, so my wife is theoretically Slovak, who spent most of her life here in Prague, which means her Czech is better than her Slovak these days, but the split of the country was something which I experienced at home, you know.
Yeah.
Not just as a politician who was responsible for organizing the split. So I think it helped both nations to divide the country. The Czechs didn't need it, but the Slovaks wanted to be, for the first time in history, bosses of their own country. They didn't want to spend another 100 years under Budapest or Prague or Vienna. So they really wanted it. And my decision as prime minister at the time was, when they want it, okay, let's do it. Yeah, I didn't try to block it.
And it happened quite organically. It was not orchestrated or...
It happened organically, and I am afraid that the Spanish people in the last, let's say, not now, but 10 years ago, 20 years ago, invited to speak in Catalonia, in Barcelona. What about my experience with dividing the country? And of course, I enjoyed going there and making such speeches, but... The point was, I was always telling them, you invited the wrong person. I was in a position of Madrid, not of Barcelona. Because the Czechs didn't need to divide the country. The Slovaks wanted it. So the Slovaks are more typical, more representative for something like Catalonia. But I was different than the Spanish government. I said, okay, we will not fight, we will not send armies, we will not imprison anyone.
You could have used your power to do that, but you chose to keep an open mind and go with what they wanted.
I think the Slovaks needed it, and it helped them, really, I must.
Because the interesting thing is, I met quite a few Slovaks last night, and talking to them, and I mean, culturally, there's a lot of similarities, and even the language. And
there are really many similarities, and especially when in the 50s, 60s, 70s, you know, TV was something where one report was made in Czech, one report in English, in a Slovak language. So the people were used to understand each other quite easily, and we were not... I love mountains, and we were never allowed to go to the Alps. So for us, the Tatra Mountains in Slovakia was the way how to spend the summer holidays plus some skiing. So we were connected deeply. Nevertheless, there are differences, and the history is different, and people don't fully understand that Czechoslovakia was artificially created after the First World War in 1918, artificially created, and not everyone was happy with it. So slowly understood that the Slovaks have a right to say, hello, we don't want to have a bigger brother in Prague who tells us what is wrong and what is not wrong.
So let's talk about the big brothers of the world. You, during your presidency, you've been very Eurosceptic, you could say, and you've been very, you expressed yourself very forcefully, and I really enjoy reading and everything you said about it, because I agree with you. I mean, you are pro-Europe in the sense of cooperating together, but not creating this super state, the EU. And you were a lone wolf at the time, being president of the Czech Republic. And you said some really strong things, like you in the speech in front of the European Commission, you said that it reminds you of a modern Politburo, and you compared Brussels with Moscow. And I mean, you went even further than that.
You know, they hated me in Brussels all the time. And I must say that the opposite is true as well. You know, I don't intend to go, even to go to Brussels, and I have no motivation to do anything of that kind. I, by the way, Brussels was the first foreign Western city I visited in my life. I was 100 years ago almost, when I still was internationally playing basketball, and my first trip was to Luxembourg and Belgium to play several matches there. So Brussels was my first city, foreign big city I had a chance to visit, but it was before the ugly buildings of the EU were built there, so it was still a nice but now traditional city. Now
you wouldn't go back.
No, and when I was there last time, the invitation, the Flemish one of Flemish party published translated my book about migration into Flemish, and I was there at the official presenting the book, and I was invited to say something on Belgium TV. I have never experienced such a negative approach abroad in my 35 years of traveling all over the world and speaking. They hated me, the Belgian TV people.
Because the only thing they want to hear is, oh, the EU, it is a paradise, it is a hallelujah.
You know, we are oversensitive in this respect, because the Czechs spent three centuries under the Habsburgs, under Vienna, then we several years under German Nazi system, and then 40 years under Moscow. So we are not just sensitive to these issues, we are oversensitive, and we are really strongly against what is going on in Europe these days. You know, I, as an economist, I was very much in favor of opening up of the best possible cooperation among European countries, but I don't want to have a Madame von der Leyen dictating us what to do. So this is my institute very clear position.
But the EEC, that idea was not bad, you know, cooperating together, but that actually was just tiptoeing towards where we are now, and how bad is it going to get? But to get back to you, you grew up in communism in that period, and you've drawn parallels in a way that, you know, basically this country gave up its sovereignty to Moscow, and you had no power, and that was horrible, horrible feeling, very, very, very dark. So then you got your independence, and now they've given it to the EU, and every country has done that. It's actually frightening, isn't it?
It's frightening, and at the very beginning, I always refused. I used to be an academician who doesn't trivialize issues. So at the very beginning, I almost blocked or protested against simple and cheap comparisons between Moscow and Brussels, between the EU mechanism and what was going on in the communist world. You know, now I must say that I cease to block it, cease to oppose it. In many respects, there are so many similarities between what we used to have in the communist era and what we experience now. You know, I just to be quite explicit, I don't compare today's EU regime with the early communism in Soviet Union in the Stalin era or in Czechoslovakia in the 1950s, but to compare to compare the EU today with the late communism, I think it's appropriate, and in many respects there are so many similarities that everyone who has open eyes must see them.
Yeah, I see it, even though I never lived under communism, of course, fortunately.
You lost a lot.
Yeah, so much.
We lost years of and many, you know. Can you imagine that I, from my age 28 to 48, I was not allowed to go to the West. You can't imagine.
No.
Anyone from the Netherlands can't achieve anything like that. You know? Nevertheless, we lost a lot, but at the same time, we learned a lot. We experienced a lot. For us, the debate about freedom and unfreedom is not a theoretical debate. It's a personal experience. So we have a different way of looking at things, which is one of our comparative advantages, I would say.
And I notice that when I'm in the Eastern countries, I think people are very much more clear-eyed about this, much more than in the West, where, and I especially saw during the COVID period, and people don't appreciate freedom, and it's actually a fight to keep it. But people are just, they just expect it. They just expect it to always be there. Even if it's taken away from them, they still think they're free.
Yeah, the people in the West take freedom as given.
Yes.
Given, which is definitely not true.
No.
And there is less and less freedom every day in the EU these days. And the Westerners criticize it, but don't fully feel or understand the structural changes which have been done in the last couple of years and decades.
Yeah. So the EU train has left the station. So, you know, it's on its way and it's on its destination. And in my opinion, the dystopian destination. And well, the thing is, but the comparison to communism, I've heard you say it, it's communism just basically sort of filled. It got to its end. It got weak. And it had almost a natural death. Am I quoting you correctly? Along similar lines, you said something like that. And is that possible with the goals of the EU or the EU project? Could that also, you know, before it reaches its destination or its...
No, first, I don't fully like the comparison very often used, or that the train has left the station and we don't know where it goes. You know, this is something I don't accept. I'm afraid that many things were built in the original idea of the European integration process, you know. And I feel it, and I felt it always as a danger, always, you know. And so I don't think that that the departure of the train was okay, you know. I know that it's impossible to say in the EU that the founding fathers were wrong. I am absolutely sure that they were absolutely wrong, you know. And so the train started in a wrong direction. So I think we felt it for a very long time.
Yeah.
But the EU at the beginning looked like from the across the borders, you know. It looked like an economic integration which opens up, makes the free movement of people, goods, services, people, capital moving. Well, it looked positive even from here. But I think it has changed very rapidly into something else.
And on the deeper level, structurally, it's been thought out very well and executed very well. I mean, when I speak to people in any country in Europe, if they hold a referendum, most people would go against it?
I am not sure.
Not anymore?
I am not sure. This is I would call a wishful thinking.
Yeah.
You know, I am afraid that the propaganda of the EU, of the beauty of the EU, is so strong in all the European countries that in a, even in a free, really free referendum, unsuppressed referendum, majority of people would say, let's go on. They are afraid that they could lose more than they can get. So this is my feeling, you know. There is a strong criticism of individual events in the EU. Nevertheless, I think that for the majority of the people, it's still a blessing, you know. When I am pessimistic in this respect, you know, you started your interview with saying that I am a skeptic or something. You mentioned
Eurosceptic.
Eurosceptic. I refuse that term.
Yeah.
I am not an Eurosceptic. I am not an Euronaivist.
Yeah.
that's a slight difference.
Good. So, what's the ultimate goal of the EU project, or are they already there? Do they have they achieved it?
No, the EU project is to. It's very similar to all the leftist isms, all the leftist ideologies, to suppress freedom and to put another goal as a target of how to organize human society. So I consider the EU as a post-democratic society with everything what it means.
Yeah. It's, once again, quite frightening. So the Czech Republic today, is it holding on to its traditions? Is it strong culturally? Do people still have a sense of pride in the Czech Republic? Or is it too young, really, to...
No, I think that, to my great regret, we had excellent 1990s. Everything was rosy and we were visibly going up. The first decade of this century was so-so, but in the last decade we are moving blindly into the EU straitjacket and the political parties lost any meaning and we enter the post-political world of today, and we don't have a... I think what we need normally is a pluralistic parliamentary democracy based on ideologically well-defined political parties, which is not the case. Even I think in your country you have parties for something or against something. This is not the traditional political party. So I see it as a problem, and to my great regret, even I founded the first political party on the right of the political spectrum here on this territory, and we three times or four times succeeded in winning the elections. But it's over now, and the party which still has the same name, ODS, Civic Democratic Party, belongs to Madame von der Leyen's world, and which I don't feel any connection with that party, to my great regret.
And the people in the Czech Republic, I mean, the communism has is now, for a lot of people, long, long in the past. But
well, the communism is considered crazy and impossible. That's
do they still realize how bad it was?
Yeah. Well, the new generations don't understand it fully. Nevertheless, when I look at, let's put it in this way, my sons, who are 50, 55, they understand it fully. Mm. As I do, I would say. I have 10 grandchildren. You know. It's incredible from two sons to have. This is very un-European these days. And then the grandchildren are from 27 to 1 to 3 months. You know. and so the older grandchildren try to orient in that, and but I am not sure how to guarantee the understanding for the younger grandchildren. This is already, in my opinion, lost. And people always, somebody ask me, why are you so skeptical? You must remember that communism fell, and overnight you didn't expect it. And in that case, I always say, you must take the time perspective, horizon into the thinking, and I always shock the people on TV and in the discussions. And, okay, communism fell, and I don't think that we will have Madame von der Leyen's EU in the year 2326. Probably not. You know. But let's put it into the time horizon. And I ask, do you think that, as you know, the end of communism was 1989, and therefore, do you think that we are in the year 1987, or are we in the year 1978, or 66, 61, 51? And the people start listening to that, and I am afraid that the people in Europe are, as regards the program of the European integration with all what it means, they are still in the 1950s or 60s as compared to communism destiny. So optimism is in German, optimismus is Pflicht. Yeah,
it's duty.
But you must put the time dimension into it.
Yeah, and look at things with clear eyes and an open mind and be critical. Another big change in, I think, the Czech Republic is that population of about 10 million. And recently, is it true that 500 Ukrainian refugees came to the Czech Republic?
500,000.
500,000, yeah, 500,000. Did I say 500?
Yeah.
500,000.
We are number one in the world.
What does that
per capita.
Yeah.
Per capita. Four times bigger Poland has more yeah. Ukrainians, but not four times more.
Not four
times. So we are number one. Tragic.
How do you... Tragic?
You know, I am totally against mass migration, totally. I even in 2000, after 2015, I wrote a book about that, which was published in, I think, six or eight European languages as well. And I think that I stress that it's normal not to migrate. It's normal to stay at home. It's normal to go abroad for holidays or for when you like skiing, go to the Alps. And okay, but for a visit, for a short time, you may go for studying and so on. But it's not normal to migrate. This is my strong statement, and I accuse the European politicians, not just Angela Merkel, for inviting the migrants to come here. So I always shock the West European audiences when I say the fact that the migrants are here, the migrants are not responsible for that. The European politicians are responsible. So in this respect, I have very strong and aggressive views.
Yeah. Yeah, I couldn't agree more. I mean, I don't blame the migrants for coming. But it's just, but I also have the sense that everybody is much more happy in the place where they were born, where they know their culture, where they're from. But if there's an invitation to come to another country, and especially when the country you're from is being destroyed economically or by bad forces, evil forces in the world, yeah, who try to divide us and who try to steal things, then you cannot blame these people for coming, but you can blame other people who are creating that problem.
Definitely.
This is a separate issue, but Prague is such a beautiful city. And
Prague is not bad.
Oh, come on, it's beautiful. And we're a little bit on the outskirts, but it's beautiful here too. Just amazing. So I understand that people love to come here, but walking the street when I arrived last night in the old town in Prague, and it was 11:30 in the evening, and the amount of people, the amount of tourists who were on the street. And I'm not a snob. I'm not saying people shouldn't go to tourist destinations or can enjoy all that. But I was walking across the bridge, and it was like a wave of people coming over me. It was Bombay, in a way. It's incredible, the amount of tourists. Is that a problem for Prague?
Well, I think it is a problem. One thing is tourism, and another thing is the migration, and that's those are two different things for us. When we had a chance to come to Amsterdam in the past, we were shocked how many foreigners are there permanently. I am afraid that Prague is moving into the same direction. Now more than 10% of the people in Prague are foreigners, you know, which is approaching West European standards. So it will be difficult for a small country to survive, not to lose its identity, and I am afraid of it.
Any optimistic message to end? Not that we need it. I mean, I'd rather be realistic about things. And
optimism is important, but naivism is wrong, and that difference is.
And I think that is the real pandemic of people in the West is that they're being naive. That is a pandemic of
naivism. There's many illusions. Yeah, that's the problem.
We need to be clear about it and call it for what it is, and that's the best way forward.
I'm glad that there are people in Western Europe who are so clear as you are.
We don't give up. President Klaus, thank you very much.
Thank you very much.
In Budapest, Hongarije. Ik ben er nog nooit geweest, maar de eerste indruk is geweldig. Je voelt meteen de historie en dat dit ooit een centrum van de macht was in de wereld. Tegenwoordig een stuk kleiner land met zo'n 10 miljoen inwoners. Maar het Viktor Orbán-effect heeft ervoor gezorgd dat veel mensen denken dat dit een veilige haven is om uit de klauwen van de EU te zijn. Maar klopt dat? Is Orbán wel zo populair in Hongarije? Veel Nederlanders verhuizen ook naar Hongarije. Waar komt dit sentiment vandaan?
Kijk eens wie daar aan komt lopen.
Dit meen je niet.
Wat leuk.
Wat een toeval.
Dat
jij hier net bent. Let's have a drink.
Oké. Okay.
Dat wij hier zitten in Hongarije, wat een, dat is echt een stom toeval dat jij hier net zo'n lezing geeft.
Ja, en dat we elkaar ook op straat tegenkwamen.
Ik had je aan de lijn en ik ben nog nooit geweest. Dit is echt mijn eerste ochtend hier.
Je hebt meteen de beste beste plek uitgekozen.
Oh. Maar ken jij hier dit goed, Hongarije?
Ik ben hier 10-12 keer geweest of zo. Ik een paar van mijn boeken zijn vertaald.
Ja.
Ik heb hier wonder wel een bepaald publiek getroffen. Dus de aanval op de nazistaat is vertaald. En mijn boek over corona is vertaald. En ik geef vanavond dan ook een lezing en er zullen wel wat mensen komen. En de laatste tijd ook steeds vaker Nederlandse vluchtelingen.
Nederlandse vluchtelingen?
Die zien zichzelf ook echt zo. Hè? Ja, mensen die vluchten van Nederland, waar je steeds minder vrijheid hebt, belastingen, immigratie, naar Hongarije, waar ze hopen dat het wat langer nog...
Ik wil een aantal van die mensen spreken, want ik krijg veel mails ook van mensen die echt zeggen... klaar ermee en Hongarije is het en dat soort dingen. Dus daar moest ik hier ook komen van wat het is. Ja. En je denkt dat dat is wat mensen vinden hier gewoon.
Ja, en het klopt ook wel dat er een aantal dingen beter zijn. Dat niet alles. Mensen zijn ook wel vergeten dat tijdens corona het hier strikter was dan in Nederland. Ja. Er is bijna een vaccinatie echt plicht gekomen. Als je voor de overheid werkte, dan moest je een paspoort, een ding hebben, een vaccinatieding. En er zijn natuurlijk heel veel dingen minder goed geregeld, maar... Wat je wel ziet is dat er wat meer nationalistische oppositie is tegen massa-immigratie. Tegen... Als je hier zegt ook van het WEF of zo, de globalistische dingen. Iedereen meteen zoiets van ja, wij willen Hongarije blijven. En
ze kennen het ook. Kijk, want het is een beetje een blind spot voor mij, deze hele omgeving nog. Het enige wat ik geleerd heb, gezien heb tijdens die Kiana-nonsense... is dat ik heb het idee dat mensen hier veel meer begrijpen... hoe het echte spel gespeeld wordt op de achtergrond. Ja, ze zijn scherper.
Ja, ik denk dat het communisme hun op een bepaalde manier ingeënt heeft... of een soort immuun heeft gemaakt voor al die... al die utopische praatjes.
Ja.
Dus het idee dat er een wereldregering moet komen... dat het allemaal centraal geregeld moet worden... dat iedereen gelijk moet worden.
Ja.
Daar zijn ze allergisch voor hier.
Grappig.
En Nederlanders hebben dat minder. Nederlanders zijn er misschien ook wel... wat dat betreft dat we denken... zo erg zal het niet worden. En zo, hier hebben ze gezien hoe erg het kan worden.
Het is
gewoon nog een reële ervaring. En,
dus daarom kunnen mensen ook tijdens die Kiona-periode konden ze niet zien van dat dit georchestreerd...
Ja, maar dat is dus wel het gekke, want dit land was wel heel streng daar in die tijd.
Ja, volgden ze ook alles?
Ja, mondkapjesplicht, dus de vaccinaties.
Ik zag op de airport, nog steeds... Hebben ze die borden niet weggehaald van ga hier naar rechts voor de Kiona-test?
Ja, en je kunt ook nog overal mondkapjes kopen. En ik zag ook mensen in het vliegtuig met mondkapjes zitten. Ja, dus dat is wel interessant. Ik
ga er wel weer te tegenstrijden over.
Ja. En er is natuurlijk ook een deel van de bevolking is er helemaal klaar mee. En we zijn ook een beetje als Forum voor Democratie bevriend met een politieke partij hier die de corona-oppositie tegen Orbán ook leidde. Mm. Want Orbán is, die wordt gezien als een held door veel mensen in Nederland. En dat is ook wel op het gebied van immigratie. En hij is ook sceptisch over de oorlog in Oekraïne en zo. Maar met corona deed hij met alles mee.
Ja, dat wil ik ook onderzoeken hier. Of Orbán inderdaad... Kijk, mensen zijn altijd op zoek naar een verlosser. Maar luister, ik ben het niet. Jij bent het niet. Trump is het niet. En Orbán is het ook niet. Maar wordt wel gezien veel als het licht in de duisternis.
Het is ook een beetje misschien dat mensen inderdaad wat je zegt zo graag willen dat er één iemand is.
Ja.
Kijk, Orbán is natuurlijk 100 keer beter dan Rutte. Maar Orbán die... houdt ook niet echt zijn poot stijf. Hè? Als het gaat om Oekraïne bij de EU... dan gaat hij even koffie drinken als de stemming in de Europese Raad plaatsvindt. Want alle landen hebben een vetorecht. Weet je, en dan hadden ze afgesproken dat hij wel moeilijk zou gaan doen... maar dat hij niet zo hard tegen gaat stribbelen dat hij daadwerkelijk het tegenhoudt. En toen wist Rutte ook zo triomfantelijk te vertellen toen hij terugkwam... van ja, Orbán die was even aan plas doen. Ik weet niet, hij was wel een beetje zo besmuit. En vervolgens ging Orbán ook instemmen dat Rutte naar de NAVO ging. Terwijl die eerst zei, nee, dat willen we niet. En dan is hij toch wel weer... Dus ja, het is beter, denk ik, dan wat we in andere landen zien. Maar inderdaad, het is geen verlosser. Uiteindelijk moet het van de mensen zelf komen.
Hé, daar komt de ober.
Ja, we gaan even een lokaal wijntje. Dat moet natuurlijk ook als je hier bent.
Tuurlijk. Ik heb nog geen gesprek gedaan zonder dat er een glas bij is. En so we have the dry Tokaji.
Is it all sweet actually?
All sweet. Oké.
But you guess what a deeper, deeper color is more sweeter, actually.
Yeah. And this is a typical grape from Hungary.
That's right. It's Niederwalden from, actually. Niederwalden from, yeah?
Yeah.
You can see, actually, this, the deeper yellow is like this, the left one. It's not good. And this is the second one. So we like the flavor to somewhere on here, actually. Okay.
What's the correct way to say this?
Tokai.
Okay.
Yes. Which one should we drink first?
The light one.
This is the light one, actually. It's okay. More sweet, but not honey. It's more sweet than the other one. Enjoy. Cheers.
Cheers. Thank you.
Op de mensen in het land.
In het land, ja. Maar...
En daar moet het uiteindelijk vandaan komen.
Zo'n licht zoet.
Ik vind het wel lekker, versie. Hoor.
Ja, fris. Ja. Niet zo'n suikerbom. Nee. Maar het kan heel goed zijn, hè, dit. Het kan echt top. Ik heb top dingen wel eens gedronken, maar ik ben geen expert. Dus dan moeten we aan beginnen. Zo kun je altijd nog leren.
Ja, iemand moet het doen.
Iemand moet het doen. Ik investeer wel.
Maar het is zo mooi dat je door Europa reist. Het is ook zo leuk dat we elkaar nu even hier zien. Want ja, overal zie je dezelfde processen natuurlijk. En tradities verdwijnen, grenzen worden opengezet. Internationale regelgeving wordt neergedaald. Grote Amerikaanse bedrijven nemen het over. Dat is...
Het vind ik zo irritant als ik hier door die straat loop. Ik zie de Hard Rock Cafe. Of ik zie zoveel McDonald's en de TGI Fridays. En ik weet niet, ik ben daar in bijna 10 jaar tijd zo, ben ik het zo gaan haten. Terwijl vroeger vond ik het wel, ja, ik weet niet, ik had wel wat met Amerika, maar echt totaal niet meer. Maar je ziet toch echt heel veel van die, alles zit hier ook weer.
Ja.
En, maar weet je, ik denk dat mensen hier wel nationalistisch zijn, echt. Hè? Dat zie je ook hoe ze stemmen.
Ja, en wat ik echt heel mooi vind aan Boedapest is dat het een van de weinige steden is die mooier wordt in plaats van lelijker. Hier op de achtergrond zie je allerlei regeringsgebouwen en zo. Maar eerst stonden daar voor een deel van die lelijke communistische betonblokken. Die hebben ze gewoon weggehaald en oude gevels teruggeplaatst. En, en ze maken pleintjes met, weet je wel, mooie gedenkstenen en... Dat heb je hier wel. Dat is waanzinnig. Dat kan dus ook gewoon.
Het kan gewoon.
In Nederland kan het ook natuurlijk.
Tuurlijk.
Zou dat kunnen.
Waarom staat er zo'n spuuglelijk gebouw tussen al die mooie oude gebouwen? Waarom zouden ze dat niet na kunnen maken? Ik bedoel, in China hebben ze hele dorpen en steden gebouwd in deze stijl. In deze klassieke Europese stijl. En wij gooien die lelijke dingen ertussen allemaal. De mindset is daar, dat is zo raar. En ik kan me niet indenken dat iemand het mooi vindt. Maar misschien is dat een blinde vlek, maar...
Nou ja, het is destructie, hè. Het is het openbreken van gemeenschappen. Het is het stuk maken van de familie door de wokeism. Het stuk maken van de natie door immigratie. Het stuk maken van je identiteit door alle steden uniform te maken. En dezelfde stijl. Ja...
Ja, en je zit
under natuurlijk... attack.
Ja, dat is ook zo. En het is zo mooi om die traditionele dingen te houden. En ook al is dat controversieel. En moet je altijd met een open mind... Dat stierenvechten heb ik vorige week... een paar weken geleden gedaan.
Het is een hele mooie aflevering.
Ja? Ja. Ik heb natuurlijk heel veel kritiek op gehad. Maar ik ben helemaal geen aanhanger van stierenvechten. Ik vind alleen, het is heel Spaans. En de jongere generatie wil het weg hebben. En wat moet je ermee? De roots zitten zo diep in het land.
Ja, en iets dat zo oud is, daar moet je ook met een bepaald soort nederigheid naar kijken. Want wat hebben andere generaties erin gezien dat wij dan misschien niet zien? Hè? Dat kan ook je. Ik hou er ook niet van zelf, hoor. In het verleden was het anders. Ik vond het wel. Toen ik jong was, wel heel spannend. Binnen dat Pamplona, weet je, dat stierenrennen
hebben
we
gedaan. Ja, stoer.
Ik vond het allemaal wel Hemingway. En nu denk ik meer, dit is mijn ding niet. Maar
Nee, ik ben er ook in veranderd. Dat heb ik ook heel eerlijk gezegd. Dat hoe ik daarnaar keek, zat te kijken en zo. Heel luguber. Nou, niet luguber. Het is een ritueel. Het is helemaal geen sport. Het is een ritueel wat je voor je
ogen. Het woord dat ik nog miste in jouw show was religieus. Ik dacht, het is eigenlijk iets. Het is een offer eigenlijk. Hè?
Ja, ik vind ritueel dat dan... Wat religieus, wat is religieus? Is het de moslimreligie? Is het de boeddhistische religie? Is het de christelijke religie, katholieke religie? Wat is het? Maar het is gewoon echt een ritueel, een opoffering. Maar anyways...
Die ander trouwens.
Oh, die andere,
Die is zoeter. Dit is iets te sterk voor mij. Ik hou het bij deze.
Ja. Okay, ik wilde ka-ching doen.
Excuus. Ja.
Het is zo grappig om jou hier te spreken.
Maar het is natuurlijk een rijke... Kijk, je gaat natuurlijk op zo'n roadtrip... Kom je er bijna, ga je er oppervlakkig mee om. Want je kan niet, anders moet je drie maanden het studeren en filmen en de hele rot. Maar je krijgt wel altijd meteen een soort van gevoel. Dat is misschien ook ervaring van veel reizen. Maar hier zit ook wel iets rijks en iets dieps en iets...
Ja, en niet veel mensen weten ook dat, of ja, hier weet iedereen het, maar buiten Hongarije, dat Hongarije was een van de grootste landen van Europa.
Ja,
hè?
Ja.
Tot 1919, de vrede van Trianon. Iedereen kent de vrede van Versailles, die het einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog in West-Europa natuurlijk. Dictaat van Versailles, waardoor Duitsland in economische malaise werd gestort, waar uiteindelijk weer de Tweede Wereldoorlog uit voortkwam. Maar in Oost-Europa had je de vrede van Trianon. En dat was vooral de opdeling van Oostenrijk-Hongarije, wat een enorm machtig groot rijk was.
Ja.
En daar zijn twee microstaten uit voortgekomen. Oostenrijk en Hongarije. Maar een deel van Roemenië, Slovenië, allerlei stukken van Slowakije, Tsjechië. Overal, dat was onderdeel van het grote Hongaarse rijk. En die grandeur, daar verlangen. Het is wel een grap, maar je kunt geen gesprek voeren met een Hongaar. Binnen drie zinnen gaat het over de vrede van Trianon. Weet je?
Ja,
dat,
ja, ja, oh, ja, ja, ja.
Dat is gewoon, ze hebben dat nog steeds, dat gevoel.
Wanneer was de laatste echte oorlog hier? Want er is nog steeds destructie daar. Dat zijn ze allemaal de herbouw op.
In 1956 was natuurlijk een opstand hier, de Hongaarse opstand tegen het communisme.
Ja.
Het communisme was ook bijzonder bruut hier. Ongelooflijk veel mensen, hongersnood gestorven. Er is hier ook een museum, het Terror Haza Museum, over de onderdrukking, de martelingen, de terreur die door Stalin en daarna Khrushchev is uitgerold over de bevolking hier. En daar zijn trouwens ook heel veel mensen toen uit Hongarije naar Nederland gekomen. Dus mensen met een Hongaarse achtergrond in Nederland zijn bijna allemaal in die periode naar Nederland gekomen. En een deel daarvan gaat nu weer terug.
Ja, 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 ja. Luister, we zijn hier nog een aantal jaren op deze planeet.
Ja.
We maken er het beste van.
Ja.
En we kunnen hier toch maar mooi kijken, zitten, denken, mediteren, drinken.
Elkaar ontmoeten.
En daar gaat het uiteindelijk om.
Salut.
Ik heb besloten naar de lezing van Baudet te gaan. Wellicht tref ik daar wat Nederlanders aan die hier wonen. Het is toch te waarderen dat een Nederlandse politicus zich zo breed oriënteert en boeken verkoopt in een ander land. Ik wilde gewoon toeschouwer zijn, maar toen gebeurde er iets verrassends.
I was greatly helped in a spiritual way by a great man in the Netherlands who happens to be here in the venue, and I'm really honored that he's here. Is Robert Jensen, is a podcaster, a personal friend of mine. Maybe you can give him a round of applause because it's a wonderful guy. So,
I'll come.
Ook werd ik gevraagd om naar voren te komen om op de eerste rij te zitten.
I don't want to steal your thunder and your limelight.
We have a seat for you.
Hi, nice to meet you. Hi, what's your name?
Batman.
Het werd nog gekker. Of ik ook iets wilde vertellen aan iedereen. Ik was compleet onvoorbereid, maar okay, let's go.
If they want. Yeah. Okay. All right. Okay. This is unexpected for me to speak here in Hungary on my first day in the... Never been here before. I'm trying to find out what is going on in this country. A little bit about myself. I started as a talk show host interviewing big stars, Hollywood stars, Will Smith, Cameron Diaz, Snoop Dogg. And I did that for 15 years. And at some point, I thought it was all boring. Oh, big stars are boring and fake. Entertainment is fake. And I wanted really to find out, how do things really work? How does the world work? What is going on? Why are things happening? And how are they happening? And I started first by doing a talk show which wasn't, it was a little political, but the main thing was, it wasn't left wing, not right wing. I let everybody speak. I let everybody speak. And that's, and also people who don't get a lot of media attention for some reason, like Thierry. So Thierry came on my show. And I just wanted to hear everything with an open mind. And what happened to me after that, and I'm doing a podcast now, I'm doing a roadshow trying to find out what's happening in a country, in a lot of countries in Europe, with an open mind, talk about traditions, talk about how things are, what is the situation. But the most important thing for me that I realized is, and maybe you should translate, because then I am still a showman. I tease. I'll give you what I found out.
Nem számított arra, hogy az első nap Magyarországon már beszédet fogok tartani itt a magyar emberek előtt. Én Hollandiában egy beszélgetős talkshow-nak voltam a Európában.
That's not at all what I said. No, I don't speak a word of Hungarian, so I trust you that it's correct. So what I found out is that whether we are left, middle, right, man or woman, gay or straight, black or white, or you can go on and on and on, we all have the same enemy that is trying to put us all together in a fight about nationalities, about where you're from. And that is the secret. And they succeed every time. Every time we start to fight each other. And I don't know the different countries around Hungary. Maybe you hate the Romanians or you hate the, but you know what? We are really all the same. We have this human experience only one time in a few years we're on this planet. And instead of fighting each other, we should see that we are being played against each other. If we solve that problem, we all become one, and life will be so much better, and they can't manipulate us anymore. And that's it. Thierry Baudet, I'll tell you about him. In the beginning, he was a politician, and he was on my show, and we knew each other just from him being a guest. But he was very, in the beginning, he went along with the lockdowns in the beginning. But very soon he realized, no, this is just another thing to make us afraid, to control us, to put us against each other. And he, very, very difficult to do for politicians, he changed his mind and he stood for something which politicians never do. Because when they choose one path, they do it. And so I applaud Thierry for opening his mind, and that really is something I always compliment him on.
Het viel me op dat er een aantal Nederlanders aanwezig waren. En na mijn praatje kwamen ze op me af en een aantal waren inderdaad Nederlandse vluchtelingen. En er was ook een Belgische vluchteling.
Dit is Philippe en Philippe die is een Belgische podcaster. Welke podcast?
Hete Hangijzers.
Hete Hangijzers.
De Nederlandse held, ik ben super blij dat we moeten.
Ja. Oh, leuk, ja, top, dankjewel. Maar het grappige, jij doet het dus vanuit Hongarije.
Ja.
Hoe lang woon je hier al?
Zeven jaar en een half.
En waarom Hongarije? Want na zeven jaar weet je echt wel hoe het werkt en hoe het in elkaar zit hier. En je blijft.
Voorlopig blijf ik. Voorlopig ben ik wel hier op mijn plek, ja.
Maar wat is er goed? Wat bevalt je hier?
Wel twee dingen. Heel controversieel natuurlijk, maar ik woonde in België. En ik zal het niet omvolking noemen, maar de bevolkingstransitie in België is toch wel heel sterk.
Ja, tuurlijk.
En het spijtige vind ik dat de Vlamingen niet echt voor hun cultuur opkomen. Mm-hmm. En grenzen stellen. Dus ik zag eigenlijk de cultuur achteruit gaan. En ik zie mensen hier die hun traditie nog bewaken. Ik heb ook kritiek natuurlijk op Orbán, daar kunnen we het ook over hebben. Maar ik ben hier eigenlijk graag. Het is veilig, het is mooi, het is meer op de traditie gewerkt. Mensen die hun eigen cultuur bewaken. Want de Hongaren hebben heel veel moeten vechten om niet overgenomen te worden door andere culturen.
Maar weet je wat ik wel een beetje voel? Maar het is gewoon puur op gevoel. Want het ding is gewoon, ik ben hier tekort. Dus je krijgt een oppervlakkig ding. Maar met de ervaring die je hebt. En misschien ook wat mensenkennis. Ik heb ook wel een gevoel dat Hongaren, als ik in de ogen kijk soms. Dat ze toch ook wel vrij ontmoedigd zijn.
Dit is het fantastische wat je zegt. Dit wil ik zeker zeggen. Als je de Hongaarse ziel wil snappen. Dan zit er een soort van vergif in de ziel, een soort van gemis van we hadden groot kunnen zijn, verlies, treuring. Zelf in het volkslied is er een soort van treurnis.
Ik wil dat net zeggen, het is verdriet en een beetje leed.
Ja, verdriet, vergane glorie, verlangen naar iets dat nooit meer terug zal komen, dat zit heel sterk in de Hongaarse ziel. Ja. Dus ze zijn wel rebels, maar er zit heel veel treurnis en verdriet in eigenlijk, dat ze proberen te bewaken, maar wat je zegt klopt wel.
Cecilia, dit is interessant. Je spreekt een beetje Nederlands.
Ja, ik heb een tijdje in Nederland gewoond.
Je hebt in Nederland gewoond?
Ja.
Maar je bent Hongaarse?
Ik ben helemaal Hongaars.
Hongaars.
En op het ogenblik woon ik ook in Hongarije.
Ja. En gewoon een hele oppervlakkige vraag. Maar hoe vind jij dat het gaat in Hongarije?
I have been a big supporter and fan of Orbán and his government. And the first doubts came about when he introduced the COVID restrictions in Hungary.
Was it a hard lockdown and was it very strict?
I guess so, yes. In my view, it was proportionate to the risk.
It was almost mandatory, the vaccination, huh?
Almost mandatory, yes. They made the vaccination mandatory in many of the public institutions, in public administrations, except for the parliament. So that was the only place where it wasn't mandatory.
Of course, that's how it works.
Hey, and apart from the politics, what's nice about living in Hungary?
That we are not buying in this woke culture. I think the majority of Hungarians have their brains in place.
Right.
And
common sense.
Yes, common sense. And there are hardly any people, especially not in the countryside, who would support any of this gender bullshit.
Transgenderism.
No. And it's not widely accepted in Hungary either to see same-sex couples walking around, kissing each other. So I think
you like that.
No, I like that. It's I like the lack of that. So Hungary is still from many perspectives. A conservative country.
Traditional. What we used to consider traditional.
But it's mainly common sense of Hungarian people.
Sander,
ja,
jij bent 52 jaar.
Nee.
Hoe oud ben je?
82.
82?
Ja, ik ben geboren in 42.
In 42?
Ja, in Den Haag, in de wijk Bezuidenhout.
En jij hebt hier een appartement in Boedapest. En hoe lang al?
Ja, of 10.
Waarom Hongarije?
Omdat mijn vrouw uit Hongarije komt. Ik moet een beetje...
Is goed. Nee, dat maakt niet uit, Je vrouw komt uit Hongarije?
Ja.
Ah, en... Maar goed, je hebt dus dat helemaal meegemaakt ontwikkelingen in Nederland.
Ja.
Wat maak je van... vermaak je jezelf hier even? Is het prettig om te wonen hier?
Nou, ik vind het de sfeer in Boedapest en Hongarije op zich... vind ik heel interessant. De mensen zijn aardig. De mensen laten je waarderen voor wie je bent.
Zijn mensen gastvrij?
Zonder meer.
Ze zijn niet moeilijk te... Je moet niet eerst even door een paar lagen heen of...
Nee.
Ze zijn niet wantrouwend.
Nee.
Waar voel je nu het meeste thuis? In Nederland of hier?
Nou, ik voel me meer hier thuis dan in Holland.
Had je ooit gedacht dat je zou zeggen dat je je Hongarije beter thuis voelt dan in Nederland? Zeg maar 30 jaar geleden.
Nou, ik ben in 66 voor het eerst in Boedapest gekomen.
Ja.
En daar voelde ik me al gelijk thuis eigenlijk. Alleen ja, de sfeer was anders dan. De gebouwen waren wat zoals hier een beetje smoesiger. Een beetje, ja, niet mooi.
Dus het is echt mooier geworden, dat hoor ik ook.
Ja, het is mooier geworden. Schoner, ja zeker. Ja. En dan zie je ook het openbaar vervoer voor oude Pik van Zik. Ik mag gratis overal in.
Ja?
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Oké. Okay.
Ik hoef niet te betalen voor bus, trein of tram.
Ja.
En de boot op de Donau, ja, dat kost mij ook niks.
Wauw. En het eten? Hou je van goulash?
Ja, fantastisch, jongens. Uit, jongen. Ja.
Dus jij vermaakt je wel op je...
Ik vermaak me prima.
Dit zijn Duke en Finn. Die vrienden staan daarachter. Die zijn bang voor het echte geluid.
Zo is dat.
Maar je komt al heel lang in Hongarije.
Ja, wel. We zijn denk ik 7 keer nu geweest, 7 jaar.
Ja?
Dit is volgens mij al 7e keer.
Vind je het leuk?
Ja, ik vind het topland.
Wat vind je het leukst?
Nou, de mensen zijn veel meer ontspannen. Wat nationalistischer ook, vind ik mooi.
Ja?
Ja, ik kan er wel gewoon van genieten. Ze zijn gewoon wat rustiger.
En jij?
Ja, ik vind het prachtig. Het weer is top. De mensen zijn top, ontspannen. Ze waren altijd bij het Balatonmeer. Ja, lekker warm, lekker cool, lekker ontspannen. Goedkoop ook, daar hou ik ook zeker van. Ik vind het gewoon top.
En gewoon ieder jaar komen jullie terug?
Ja, we gaan nu niet meer met onze ouders op vakantie.
Nee.
Maar ja, ik wil volgend jaar. We gaan nu een reis door Europa aan maken met de trein.
Oh, leuk.
Gingen we gewoon hierheen.
Zien jullie jezelf hier wonen? Of
ja, dat is mijn droom.
Wij willen hier gewoon altijd al wonen. Aan het Balatonmeer dan, met een huisje en hier een appartementje.
Wat?
Dat is echt wel, ja.
Dat is te mooi.
En niet Nederland?
Nee.
Koud.
Nee?
Te veel gezeur.
Dalma, you're from here. You live here.
I am from Hungary, yes.
You're from Hungary, live in Budapest.
Mm-hmm.
What would you say is the best thing about living in Budapest? In
the
Hungary?
Best thing? I think we have great food. Yeah. We have very good Hungarian dishes.
Yeah. Goulash?
For example. Or we also have the roasted duck with the purple cabbage.
Okay.
I think the Hungarian, we are kind of like half... You know, we are not really in the north and we are not in the south. We are in the middle. So you can find people who are warmer here than definitely, I would say, generally the Germans.
Mm-hmm.
But we are not as touchy or, I don't say, as Italians. So
yeah.
We are in the middle.
That is explosive. That
right.
is emotion.
That's true.
My mom will altijd Jan Schenk kijken.
Ja?
En ik ook. En ik ben heel dankbaar dat ik jou op tijd begon te zien. Maar daarom ben ik niet gevaccineerd, niks, gewoon normaal.
Oh, Hans, Kajona!
Maar hoe lang wonen jullie nu hier?
5 maanden.
5 maanden pas?
Ja.
Dus echt pas recentelijk?
Ja, we zijn 3 jaar geleden begonnen met onderzoek.
Ja.
En het is goed gelukt.
Ja.
Het is makkelijk. Peach is een hele mooie stad. Het lijkt op Leiden waar hij vandaan komt.
Ja. En jij komt oorspronkelijk uit?
Rwanda. Maar geboren in
Oeganda
en weer opgegroeid in Engeland.
In Engeland. En
we zijn elkaar 23 jaar geleden leren kennen. Ja.
Maar kijk, jij komt uit een gebied natuurlijk waar je inderdaad je voelt de dictatuur, je voelt de narigheid.
Ja.
En het Westen was misschien een verlossing.
Ja, 40 jaar dacht ik... Niks hier kan stuk zijn.
En toen kwam Corona.
Maar toen Corona kwam, dacht ik, dit is een banana republic zonder banaan. Nog erger.
Maar eerlijk is eerlijk, hier was het ook erg.
Het zou nog ook zijn.
Ja. Maar waarom dan toch dan Hongarije kiezen?
Onze geld kan meer ons bieden, ruimte. Als we niet zo lang hebben te leven, dit is toch een avontuur.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat nu dat we vrij zijn om te bewegen en wandelen en reizen, waarom blijven we in Nederland?
We kunnen hier nog net een paar jaar pakken voordat het ook hier... Hier gaan ze ook op een gegeven moment overboord. Maar er is hier een bepaalde liefelijkheid en ook wel weer hardheid. Maar toch, je kan hier veel meer met je geld doen. Hier heb ik geld overgehouden, ik heb 2 huizen kunnen kopen. En dat verhuren we nou weer net ouderwet. Ik ben weer terug naar af. Eigenlijk, ik moet weer er tegenaan. Dus het is nog goed ook. Anders zit je achter de geraniums in Nederland.
Ja, ja. Oh, Hans, Kajona!
Je hebt in Europa steden. En grote steden. En dan heb je Istanbul. En dat is een beest. Wat een stad, wat een energie en wat een historie. Het bijzondere is dat Turkije een Europees land is, maar een groot gedeelte ligt officieel in Azië. De Turken noemen het Anatolië. Istanbul splijt die twee werelddelen. Dus je kan het ene moment in Europa zijn en 10 minuten later in Azië. Het is overweldigend. Hoe ga ik tijdens een bliksembezoek aan deze bijzondere plek ooit hoogte krijgen van de cultuur hier? Het beste is gewoon om de straat op te gaan en te praten met mensen die hier leven. Je kan daar zo snel zoveel door leren. En om te beginnen met een lunch in een lokaal restaurant is de perfecte start.
Aangezien jullie me toch iedere keer hebben zien eten en drinken in iedere stad, gaan we dat wel hier ook maar doen. Dus Turks eten, ik ken het eigenlijk niet zo goed. Ja, behalve natuurlijk de kebabs, maar je ziet nu al meteen hier dat er veel breder aanbod is, zelfs binnen dat. Wat ik wel al meteen had zeggen, terwijl we hier op het eten zitten te wachten, de bier is goed. De lokale effes, heel goed, heel goed. En ik zit hier in een restaurant en ik ga proberen uit te spreken. Kula, kla, tach, kala, kloch. Ik kan het niet uitspreken. Dus ik noem het maar even voor de gemakkelijkheid, want dat zie ik daar. Restaurant Pizza. Any problem with the traffic here?
Traffic is problem, but then it is not problem traffic when like this. People have to be patient, you know.
Yeah, patient.
Understand
yeah.
each other, you know. But 2 minutes they cannot. But they say, "Papa, what is this? You can wait 2 minutes, Johnny. There is no any problem, right?"
It's always.
Where did you come from?
Amsterdam.
Amsterdam, Holland.
Yeah.
Amsterdam. I love Amsterdam.
Yeah, have you been to Amsterdam?
No.
No.
But in future.
In the future, you're coming. No, stay here. No, no, I'm joking. No, no, no.
I can't come.
You can come. Ja, dus een beetje raar. Dus dan krijg je, ga je zitten en dan krijg je opeens een Joods keppeltje geserveerd. Stuk gelul. Ze hebben zo goed brood altijd. En al die dingen zijn zo ontzettend lekker. En ik vroeg me namelijk ook wel eens af van waarom Turkse mannen zo stevig zijn. Wat niks mis mee is natuurlijk. Helemaal niks mis mee is. Terwijl eigenlijk de cuisine is heel veel vlees. Dus dat is eigenlijk heel goed. Heel low carb. Maar als je natuurlijk van dit fantastische... al die verschillende broden, al die verschillende deegproducten erbij doet. Ja, dan gaat het natuurlijk wel hard. Maar who cares? But how's life here in Istanbul?
It's good. Istanbul is very nice.
City. It's nice, huh?
Cosmopolitan city.
Yeah.
Good city.
I like the action from morning to evening to the night.
Why Istanbul is good? Because the life in 24 hours here.
Yeah.
That's why.
Yeah, it never stops.
No, no, we never stop.
And it's the biggest city in Europe, huh?
The biggest, yeah, I think.
60 million people.
No, more than 60 million.
Wow.
Calamari.
Calamari. Heel goed, ze hebben een frituurvergunning.
Cheese roll.
Cheese roll?
Ja. Yeah.
Is Turkish dish cheese roll? Ik kreeg geen antwoord, maar we gaan er maar vanuit dat het typisch Turks is, een cheese roll. Dat is een meatball, hè?
Ja.
Dit heb ik al twee keer zien aankomen en dan hadden ze het op het laatste moment weg. Dus ik weet niet, misschien hebben ze er wat rattengif op gedaan. Voor die kut Nederlander. Racist. Nee hoor, nee, het zijn hele aardige mensen allemaal hier. Echt, ik zweer je, ik heb echt alleen maar fantastisch. En ook in Nederland. Ik denk al lang niet meer zo. Zoals sommige mensen denken. Maar ik vind het hier echt super vriendelijke gasten allemaal. Dit is zo'n meatball ding. Auw, for fuck's sake.
And my mom do for us.
But this is very good, but your mom is probably better.
Better, yeah.
Dit is de chicken skewer, dus ja, ook een chicken kebab-achtig ding. Ziet er fantastisch uit. Als in de mooie bruine charcoal erop, of donkere. Ja, dat doen ze natuurlijk altijd heel goed. Want het is gewoon, dan denk je, overal waar je naartoe gaat, is het gewoon goed hier. Het ruikt, het ziet overal fantastisch uit. Bespaar je het geld van die restaurants in Istanbul. Gewoon simpel houden, simpel houden, simpel houden, simpel houden. Dit kost zo weinig. En het bier, ja, dat zijn echt prijzen. Nou ja, daar heb je tegenwoordig in de meeste landen in Europa op een terrasje heb je twee colaatjes en een biertje en een snack of zo. Maar hier eet je heel veel voorgerechten, hoofdgerechten. Top, en het is tasty. Goed. So I'm sitting here with
Your name?
Memo.
Memo. And you?
Musa.
Memo and Musa. And you work at this restaurant, and it's great, but listen, you guys have to be brothers, no? Are you brothers?
Twins.
Are you family?
Twins, brother.
Are you?
Yes.
You are, huh? Of course, but before you said no.
I said, okay, we are brothers.
Oh, I was going to say, because you are, you look exactly the same. And at first you said that you were not brothers, and I thought then your parents will one day come to you and say something like, I have some news for you. They sit you down on the sofa or on the flying carpet, and they say, you are twins. But you are?
Yeah.
Good, 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 good. Hey, and this restaurant is called? The name of the restaurant?
Keshk Restaurant.
Keshk Restaurant. Oh, that's not so bad.
Keshk Restaurant.
I tried to say it, but I did the street name, which I couldn't.
It means Small Palace.
Small Palace. And what is the street?
The street name.
Yeah.
Adliye Sokak.
Adliye.
Yeah.
Hey, and you like living here?
Yes, we like it.
This is a good city.
We live here actually more than 10 years.
10 years?
More than 10 years.
Originally you're from?
Kurdish.
Oh, you're Kurdish.
We're from Anatolia.
Oh, okay. Yeah.
Middle of Turkey.
Middle of Turkey.
Yes.
Which is the Asian side?
Yeah.
Yes.
But what I know is people in Turkey, they don't see it as Asia. Huh? They call it, they never call it Asia.
Yes.
It's true.
Anatolia.
Anatolia. They call Anatolia. Because Turkish people think Asia is, you know, China is...
Yeah.
Is correct. It's so strange. A country both in Asia and in Europe is crazy.
They use for other parts, you know, of Istanbul.
Yeah.
Asia sign.
Yeah.
This side is Europe side.
We're in Europe now?
Yeah, we are in Europe.
Taxi, 10 minutes, we're in Asia.
Yeah, 10 minutes.
10 minutes over.
Yeah, with underground.
Yeah,
10 minutes.
It's my second time here. The last time was 20 years ago. But I'm trying to feel and to understand again. But the energy is so good.
Yeah. 100% is different.
Yeah.
Before 20 years and now.
Like cultures, like
life, people.
Yeah.
Yeah. Street, everywhere gonna change.
And you see it changing.
Yeah, it was $1 and now 36 lira.
Oh,
20 years ago, like.
The money?
Yes. Think about this.
Is it difficult, the economy here?
Yes, a little bit.
A little bit. You have a lot of inflation, huh?
Yes. Yeah, that's we can say, yeah.
Yeah? Everything gets more expensive?
You can understand, yeah.
Yeah. And you have to work more hours?
Yes, we have.
More
we have hour. To work more hours.
For even since last year?
If we work 10 hours, it's not enough for us. We have to work 12 hours. And it's hard for us.
And many people also have two jobs or more jobs.
Maybe, yeah, they do. I heard someone, they do.
Yeah.
Yes.
No. I spoke to a taxi driver yesterday, and he said, I used to work 10 hours per day to pay for my family, but now I need to work 15 hours.
15 hours.
5 hours more. Wow. But still, you enjoy the life here.
Of course.
Restaurant kiosk.
Kiosk. Yeah.
Kiosk. Very nice. Nice to meet you guys.
Me too. Robert. Yes.
Je weet, we hebben natuurlijk zo'n campagne gedaan. I love cash. En omdat cash is zo belangrijk om te hebben, omdat dat geeft toch een onafhankelijkheid, een ruilmiddel als het ware. En je ziet gewoon in het hele West-Europa en het Westen, het verdwijnt gewoon. Hoe vaak hoor je niet dat er nog weer een pinautomaat weggehaald wordt in Nederland? Ze zijn bijna niet meer te vinden. En alle landen waar ik geweest ben, een beetje het noorden, maar ook het zuiden al. Alles met creditcard of met Apple Pay of elektronisch. Maar in een land als dit is het er nog steeds. Echt cash. Het is niet te geloven hoeveel cashmachines je nog steeds ziet. Het is ook essentieel natuurlijk. Het is echt zo belangrijk om cash erin te hebben. Voornamelijk voor mensen die niet zoveel hebben. Want die kunnen ook niet afgesloten worden. En het is gewoon nogmaals, het is het ruilmiddel wat er moet zijn voor onze vrijheid. En ze willen dat het verdwijnt. Dat weet je wat mijn, ik wil het niet te heftig maken. Maar je weet gewoon, het is gewoon het eindspel om een chip ergens onder je huid te hebben. Waar alles op zit van je bankaire gegevens. Plus je vaccinatie. Plus, nou noem het maar op, je autosleutels, alles. En dan kunnen ze je ook buiten je huis sluiten als het ware. Als het allemaal elektronisch is. Cash is zo belangrijk, maar cash bestaat hier nog.
Ben je ooit ergens geweest tegenwoordig waar er zoveel cashmachines zijn? Kijk even, dit zie ik overal. Dit is echt, op iedere 100 meter lopen zie je sowieso een cashmachine, een pinautomaat. Maar we kijken hoeveel er hier zijn. Gewoon, dit is normaal. Hier. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En dan een heel klein stukje verderop zijn er nog meer. Er zijn hier net zoveel cashmachines als hele vervelende afstapjes constant. Ik flikker constant bijna om. Ik heb het tot op heden nog geen leven weten te houden. Dat is constant stoepjes, randjes, dubbele randjes. Gaten in de grond. Dat is iets minder, maar de cashmachines zijn goed. Dus dit waren er 8. Loop mee. Kijk hier. Hier heb je er nog gewoon 4. Dus we waren op 8. Hier is 9. Hier is nummer 10. Hier is nummer 11. En hier is nummer 12. Dus dat zegt wat. Cash blijft er hier gewoon bestaan. En daar zijn we nog lang niet vanaf. Of zijn ze nog lang niet vanaf hier. En het is belangrijk. En het is goed dat dat er is. Want I love cash. En vergeet nooit, cash is king. Ja, en ik dacht dat ik er al was. Maar ik zweer het je echt. We gaan het hoekje om. Echt het hoekje om. Het enige wat ertussen stond is die tent daar. Met van die hotdogs en weet ik veel wat allemaal. Gaan we eromheen. Nummer 13. 14. 15. 16. Nummer 17. En dan loop je een klein stukje verder. In deze drukke straat. Waar was ik nou op 17 gebleven? Ja, daar komt hij. Hier is nummer 18. 18. 19. 20. 21. En nummer 22. I love cash. En hier zie je ook nog steeds heel veel dingen die je nergens anders ziet meer in het Westen. Hoeveel toeristen denk je dat hier komen en zeggen... Weet je wat? Laten we eens even een leuke cd of dvd kopen. Ja, weet je, dus... Ja, het wordt gezongen hier over deze stad. Maar... Weet je wat het aan mij is? Weet je mij is? Ik oordeel er niet over. Dit is hun... ding, hun cultuur. Prima. Waarom moet het allemaal hetzelfde zijn? Ze zouden misschien kunnen coördineren. Ze zitten tegen elkaar in te zingen. 3 verschillende moskeeën. Je denkt, weet je, doe jij 1 minuut, doe ik 1 minuut. Of we doen een duet. We coördineren het in harmonie. Maar het is niet mijn cultuur. Het is hun cultuur. Goed. Prima, ik oordeel niet.
Do you like to buy something you don't need?
Do I want to buy something I don't need? I think I can find it here. I get this. Oh, I hate shopping. Weet je wat het is? Nogmaals, ik heb zo'n hekel aan shoppen. Maar dit is natuurlijk zo indrukwekkend. Het is gewoon een beetje gekoeld, maar nog steeds. Voor mij, weet je, het consumentisme komt zo op. Maar ik weet niet wat het is. Maar het is allemaal zoveel, maar het is wel indrukwekkend. Al die producten, zoveel mensen, zoveel van die shops. Het is overweldigend. Het is echt super indrukwekkend. Het lijkt geen einde aan te komen. Maar het is wel zo, ik word bijna claustrofobisch altijd. Al ga ik naar een andere een winkel in om iets kleren te kopen. Ik vind het afgrijzelijk. Maar dit heeft dan wel wat. Maar ik ben benieuwd hoe lang ik het vol kan houden. Maar... het is overweldigend. Het is zoveel. Zoveel.
Sorry, ik hield het nog geen 10 minuten vol en ben gevlucht. Maar als shopping je ding is, moet dit paradijs zijn. Voor mij is het te druk. Is hier dan geen enkele plek waar het kalm en rustig is? Thank you.
Tijdens een wandeling kwam ik langs het duurste hotel in Istanbul, The Four Seasons. Ik besloot even een drankje te doen in de bar op deze bloedhete dag. Na een leuke conversatie met de manager gooide ik al mijn charmes en showbiz-kwaliteiten in de strijd en zei tegen hem dat ik Erdogan had gesproken en die gaf mij toestemming om even een duik te nemen in het zwembad. De manager moest lachen en zei, ik kijk wel even weg. Het geeft mij de kans om het verhaal van de Four Seasons te vertellen. Want dat heeft een griezelige achtergrond.
Uit mijn goed betaalde tijden als talkshow host in de mainstream media ben ik wel in deze resorts geweest, op dit soort hotels geweest. Dus ik ken ze wel, dat zeg ik eerlijk. Maar ik ben al een tijd niet in zoiets geweest. En wat opvalt meteen is dat het is altijd in dit soort resorts een beetje zieloos. Het zijn mensen die reizen van 5-sterren hotel naar 5-sterren hotel, gaan er dan soms heel even uit. En dan komen ze weer terug in de veilige haven van de security. Overal security is er hier. Dan kennen ze, kunnen ze elkaar weer aankijken. En dan herkennen ze elkaar weer. Ze zijn weer veilig. Het is een beetje angstig hoe ze leven, deze mensen altijd. En nogmaals, dan gaan ze even 2 dagen hier zitten en dan gaan ze naar het volgende Four Seasons en dan gaan ze naar weer ergens naar St. Bart, naar een Four Seasons. Het is gewoon een club mensen die zo de hele wereld omrijdt. Wat ook natuurlijk zo stuitend is, is dat de prijzen zijn zo hoog tegenwoordig. Ik kan me nog herinneren dat voor zo'n hotel als dit, nou, weet je, dan betaalde je, je kon wel eens een goede deal maken of zo. Maar nu, ik heb het even gevraagd, een kamer begint op €1200. En het is dus, het wordt maar duurder en duurder en duurder gemaakt. Het is echt deze wereld wordt gewoon gecreëerd voor een klein groepje mensen die aan de touwtjes trekt en die maar blijft betalen. En dan hoor je erbij. En voor de rest mag iedereen, zeg maar, hierachter in de echte wereld zitten. En zij mogen dan in een beschermde, veilige, maar zieloze. Het is wel mooi natuurlijk, het is prachtig, maar het is zieloos levensloos. Het is niet te vergelijken met wat hier op 20 meter afstand, wat hier allemaal gebeurt. Daar heb je het echte gevoel, het echte leven. Het punt wat ik wil maken is hoe de wereld in elkaar steekt, hoe het echt werkt. En daar ben ik de afgelopen jaren heel duidelijk achter gekomen. Ik denk veel van jullie ook wel. En dat is namelijk dat alles in handen is van een klein groepje mensen. En dat, niks laat dat beter zien dan zo'n Four Seasons keten. Het Four Seasons Hotel is echt een super luxury hotel. Echt de top van de top. En wie is nou eigenaar van het Four Seasons? Dat is Bill Gates. Bill Gates heeft Four Seasons gekocht. Maar ik ga nou uitleggen dat deze man, dit is precies zoals de wereld werkt. Je moet gewoon een gecontroleerde uitkomst hebben. En je moet alles in, je moet echt alles onder controle hebben. Gegarandeerde uitkomst. Dus hetzelfde geldt als je een presidentiële verkiezing hebt, die griezels op de achtergrond. Het maakt niet uit of Kamala Harris of Donald Trump het wordt. Ze krijgen toch wel voor elkaar wat zij voor elkaar willen krijgen. Het maakt niet uit. Hetzelfde geldt voor oorlogen. Er zijn altijd de mensen op de achtergrond. Het maakt niet uit echt wie er wint, want zij hebben belang. En zij zorgen ervoor dat de uitkomst gegarandeerd hun kant altijd opgaat. Omdat ze belangen hebben in beide partijen. En ook controle en influence op beide partijen. En dat is hetzelfde hier. Dus Bill Gates is eigenaar voor 75% van de Four Seasons. 25% van de andere griezels mogen een beetje meeliften. Maar oké, prima. Dus 75% Bill Gates. Maar Four Seasons is helemaal geen hotelgroep. Four Seasons is niet eigenaar van hotels. Wat Four Seasons is, is een management company. Dus met andere woorden, je hebt een hotel, maar je wilt Four Seasons merk eraan hebben. Dan kan je Four Seasons inhuren om dat helemaal in elkaar te zetten. En als je een contract met Four Seasons aangaat, dan hebben ze 100% controle bijna over alle beslissingen. En dan moet jij als eigenaar van het hotel, moet je maar betalen. En Four Seasons voert het allemaal van je uit. Maar Four Seasons is niet eigenaar van één gebouw van waar het Four Seasons zit. Nou, en dan komen we op die gebouwen. Wie zijn dan die gebouwen? Van wie zijn die gebouwen dan? Waar Four Seasons het management doet. De meeste van die gebouwen zijn eigenaar van Bill Gates en zijn griezelvriendjes. Dus Bill Gates koopt op de beste plekken, koopt hij de mooiste dingen op, de mooiste hotels, en laat het dan transformeren tot een Four Seasons. En dan is hij dus eigenaar van het gebouw. En dat doet hij door zijn investeringsbedrijf in te zetten. Met zijn investeringsbedrijf koopt hij de gebouwen, waar hij natuurlijk gewoon de 100% eigenaar is van die investeringsbedrijf. Dan geeft hij geld uit vanuit het investeringsbedrijf naar zijn eigen bedrijf Four Seasons. Waar hij dus ook gewoon beter van wordt. En dan heeft hij dus, zeg maar, het gebouw gekocht met zijn investeringsgeld. Geeft hij geld uit aan zijn eigen bedrijf, die dat allemaal opknapt en dat allemaal managt. En hij zelf, ja, wordt er alleen maar beter van. Want het gebouw stijgt in waarde omdat Four Seasons erin zit. Four Seasons krijgt een betere omzet, maakt wat meer winst. Dan krijgt het ook altijd een percentage van de winst. Dat soort dingen, waar hij ook weer geld aan verdient. Dus hij geeft het gewoon echt aan zichzelf. Het blijft in één cirkeltje. En het is hetzelfde wat hij natuurlijk gedaan heeft met die vaccins. Hij heeft een stichting opgericht, de Foundation, de Bill & Melinda Gates Foundation. Waar hij dus al die, waar hij heel veel van zijn eigen geld insteekt. Maar dat investeert hij dan weer vanuit de foundation in die vaccins. En dat moeten ook de overheden moeten dat kopen. En dan heeft hij ook weer aandelen zelf in die vaccinmakers. Dus het is constant zo'n cirkeltje van dat geld. Maar voor zorgen dat je dat geld, dat dat altijd weer terugkomt. En dat het zich verveelvuldigt. Het blijft allemaal hetzelfde met BlackRock en Vanguard. Wij denken altijd, hè, dat zijn de grootste beheerders ter wereld van geld. Dus niet te geloven hoe groot zij zijn. Maar dat lijken dus concurrenten van elkaar. Maar ze zijn eigenaar van elkaar. En op die achtergrond zitten dan weer de giezels die er daadwerkelijk eigenaar zijn van die twee. Zo werkt de wereld. Gewoon inzetten op allebei de kanten, zodat je er zelf beter van wordt. En het maakt je niet uit wie er wint. En het lijkt alsof het tegenstrijdig is allemaal. Maar het is allemaal eigendom van jezelf.
Terug in de echte wereld heb ik al snel geconcludeerd dat Turken heel trots zijn op hun land en hun tradities. Een simpel voorbeeld daarvan was een ervaring in mijn eigen hotel. Ik bestelde een gerecht dat heet tzatziki, tzatzik. Toen ik aan de ober vroeg of het niet eigenlijk gewoon een Grieks gerecht is, viel hij mij bijna aan. Nee, natuurlijk is het Turks. Dat heeft te maken met trots zijn op je eigen cultuur en je eigen land. Die confrontatie bracht mij op een simpel idee. Ik ga de straat op en stel gewoon de vraag: is tzatziki, tzatzik, Grieks of Turks?
Istanbul!
This is John.
Yeah.
My friend here in Turkey. You're Turkish. Yes, you're right. Turkish.
100% Turkish.
100% Turkish.
Yeah.
So, John, it's a controversial question. Yeah. Don't hit me, please.
I don't like the fight.
No, don't fight, huh? Yeah. Don't fight.
I'm a very kind of people.
So, you know tzatziki, the dish?
Yeah, I know. Tzatziki, not tzatziki.
Tzatziki, tzatziki.
Yeah.
Is it Turkish or is it Greek?
I can put all of my body, is it here, is it 100% is it Turkey?
It's Turkey?
Yeah, it's 100%.
Tzatziki.
Tzatziki.
Tzatziki. Tzatziki.
Tzatziki.
Is it Greek or is it Turkish?
This is Turkish.
Tzatziki.
Tzatziki.
Is Turkish or Greece?
Yunan yemeği mi, Turkish yemeği mi diyor? Turkish. Of course, Turkish.
But why do people in Greece say it's from Greece?
It's actually, as you know, it's stolen to all of our stuff.
They stole it?
They are stolen, yeah.
They took it? They took from Turkey?
Yeah.
They stole?
Turkey.
Tzatziki.
Yo.
Is Turkish or Yunanista?
Turkish.
You know tzatziki? Tzatzish? Is Turkish or Greek?
Welcome.
Turkish.
Turkish, yeah.
And what other things they stole?
Like the baklava.
Yeah.
Like yogurt.
Yeah.
Is everything.
Everything. But tzatziki, is it Turkish or Greek?
Turkish.
No Greece.
No Greece.
No, huh?
No Greek.
Turkish or Yunanista?
Turkish food.
Turkish food.
No Yunanista.
No Yunanista.
Yeah.
I'm typical like that.
Bastard.
Yeah. Thank you.
Tijdens mijn looptocht op straat, want gewoon spreken met lokale mensen, dan leer je zoveel. Je leert zoveel. Kwam ik iemand tegen en die beschreef heel goed wat hier aan de hand was. Want hij weet het ook. Want het is zijn cultuur. Het is niet mijn cultuur. Het is niet voor mij om te oordelen over andere culturen. Nederlanders hebben ook een eigen cultuur. Dat mogen we bijna niet meer zeggen. Dat is natuurlijk zo. Dat zit diep in ons. En ik kwam iemand tegen en die omschreef eigenlijk. Die gaf antwoorden op vragen die ik had op een hele mooie, duidelijke manier. En ik voelde me daar zeer verrijkt door. En het zijn niet dingen die ik kan begrijpen, maar wel iemand die hier vandaan komt. The most important question.
All right.
Is it that beautiful, lovely dish, is it Turkish or is it from Greece?
I have no idea, man.
Cacık
Türk mü Yunan mı diye soruyor.
Cacık mı? Yunanların olsun ya. Yunan.
He says it's Greek.
It's Greek?
Yeah.
Why? Okay. It's the first one. First one who says it.
Yeah. Sen diyor ilk defa sen söylüyorsun diyor Yunan diye.
Tabii ya. Ben yedim orada. Çok güzel.
Is he Turkish?
Yeah, he's Turkish.
And he says it's from Greece?
Yes.
First one. Tell him to be careful for his life if he expresses that opinion.
No, nobody cares that much. You know, everybody says that. No, it's Turkish, but nobody gives that much of a damn about it. Yeah,
the truth is, it actually goes all the way back to the Ottoman Empire.
Yeah.
So then, at some point, what country is it from? It's almost.
Yeah, you're correct.
That's the real answer. Yeah. It goes back centuries.
Yes.
But isn't that the most amazing thing about Turkey? To be honest. That there's so many different elements to it, so many different cultures.
We are a melting pot of cultures here, you know? That's the most amazing thing about this country. For example, my ancestors came from Greece. Before that, they came from Macedonia, and before that, they came from Albania. So my mother's side, they came from Romania. My wife is from Ukraine, for example. So it's a melting pot.
And it will be impossible for me to understand if you have to study it so deeply and no.
He just wants you to say Sivas.
Sivas. Ruff, ruff. But it's impossible to understand unless you really are born into this culture. Or, but you can study it, but still to understand it, it's so diverse. It's fascinating, huh?
Well, being a Turkish person was never about, you know, really about race. It was about an identity, you know. It was about a shared values, if you can think about it. Because when the Ottoman Empire collapsed, people choose to come back to the motherland, you know, and they were from all over the world. It was a huge empire, if you think about it, you know. Yeah. There were Arabic people in it, there were Circassians in it, there were, like myself, Albanians in it, you know. Everybody came back and they just said that, yes, I am Turkish, that's all, you know. It's not something about race or anything, it's just an idea.
And how is the idea surviving, or the...
Well,
I think, in a way, I think it is, but that's just a feeling.
You know, we as a people has always been a divisive people, you know? We have always... If an idea can have two sides, Turkish people always have two sides, you know?
Okay.
We are contentious people, but at the end of the day, we take care of our own, you know? It's always been like that.
Wow, okay, but that's interesting. So you can argue all night,
yeah.
But at the end of the day, you will take care of it and you'll keep the idea in a way alive.
Yes, that's correct.
That makes sense to me, because that's the only way how everybody can live peacefully together. That you can argue, but don't let...
We fight a lot. We argue a lot.
Yeah.
But I think it's just the way of our life, you know? The way we live our lives here. And it's just normal.
And it's the only answer to the question, how does this all work together?
really. You know, in a city like this, with 12-13 million people, who knows? But it's, you know, you still live together, and you know, from the outside, it looks maybe some struggles, but
yeah, but like you said, it's been going like this since centuries.
Yeah,
you know, and so we got used to it. We cannot think of any other way of living.
Yeah.
So this is our way of life. So I don't know how it's working or not, but I don't know anything else, you know? I don't know any other way of living. So it just makes sense for us.
No, but that's it. But that is the difference. That's about a culture. That's about a country. That's about the people who were born here. It's in their blood. It's in their genes. It's in their whatever hearts. And it would be impossible for somebody like me to totally understand it, coming from Amsterdam.
Well, I think if you lived here for a while, and you will see that people will care about you. Total strangers will try to care about you. They will try to speak with you, try to understand you. And vice versa, you know, somebody will turn you to caution, but most of the people here will try to understand you, especially if you're in the same neighborhood, you know, if you open yourself up to them. I think most of the reactions you will get will be positive ones. And then you will, after you experience it yourself, I think you will get to understand it yourself as well.
Yeah.
You know? I think it's about experience, you know?
Yeah.
I think it's not something that you understand, but you live, if you get my meaning.
Yeah, I do totally. And coming from Amsterdam, where we have a large Turkish population, but I found this out the first time I went to Turkey, of course, you know, there's so many different, you cannot lump everybody together.
Yeah.
It's such a diverse group.
Yeah.
So for example, I think a lot of people who listen to you would not associate that with many of the Turkish people who came to Holland. Those came from other areas, and but it's even within this city, it's the same thing.
Well, if you think about it, Istanbul is like a miniature Turkey, you know? There are people here from all over the country just trying to make a living here, you know? This is a huge city with nearly 20 million population.
It's crazy, it's even more.
It's crazy.
Than, yeah.
And it's really hard to find somebody who wasn't like, when people say, in Turkey, when people say, I'm from Istanbul, they will always ask, but originally, where are you from?
Yeah. Interesting, yeah.
That's the question, you know? For example, my family has been here for like 5 generations now, and I still have the question, you know, when I say I'm from Istanbul, they said, but where's your mother from? Where's her mother from, you know?
You have to go back 5 generations.
And I said, well, at the end of the 18th century, they came from Greece. And they said, so you're from Greece. So it's home for 20 million, but not really a home for 20 million. People, you know, it's a melting pot of a melting pot.
Yeah, and so what keeps it together is a common idea, a common goal, perhaps.
Yes.
And could you describe that? What that is?
I think this is a very difficult city to live in. You know, the difficulty brings us together. Also, this is a very beautiful city to live in.
Yeah.
And the beauty brings us together. And our contentions conversely brings us together. I don't know how to put that into words exactly, you know? But when I go abroad, for example, I can just understand somebody is Turkish, you know? You know, we are so diverse people. For example, I have green eyes, kind of fair hair. He has completely different. Somebody will be like completely black person.
Yeah.
But I can absolutely understand just by looking at somebody that he's Turkish. I don't know how I can make that distinction.
No, but you know what? You know, I think you said it right in the beginning. You were looking for words, but you can't really describe it. It's in you. It's who you are. It's where you're from.
Yeah.
And that's how it works.
Yeah.
And that's how it works. And you can't put that into words. And you cannot even create something like that unless everything happens in sort of in a natural fashion, in a natural century-long journey towards something. What's your name?
Janash.
So nice to talk to you. I mean, I learned a lot here.
Thank you very much.
This is good.
Thank you very much.
You told it very well. It's what I'm searching for here. It's what I'm doing here.
Istanbul. Wat een beest van een stad. Zoveel verschillende culturen en wat een diepe, rijke geschiedenis. En de mensen leven hier met zo'n 15 of 20 miljoen bij elkaar. En wat ze bij elkaar houdt is een gedeeld idee, een gevoel. Hoe oppervlakkig ook, denk ik het nu veel beter te begrijpen. Het is nu geen mysterie meer waarom dit land nu en in de toekomst een grote rol speelt in het gecreëerde conflict tussen het Oosten en het Westen. Turkije krijg je er niet makkelijk onder, dat weet ik zeker. Ondanks alle verschillen in achtergronden staan ze uiteindelijk naast elkaar. En voeg daaraan toe dat ze ook nog eens een van de sterkste legers ter wereld hebben, met veel sterke mensen die bereid zijn te sterven voor hun land. Zoveel om over na te denken. En ook, wat is nou eigenlijk Europa? Dit is echt een totale andere cultuur dan zeg ik Scandinavië. En grote delen van het land liggen ook nog eens een keer in Azië. Het zijn uiteindelijk allemaal maar kunstmatige lijntjes op een wereldkaart. Tijd nu even om alle gedachten en indrukken los te laten en nog even de laatste momenten te gebruiken om uit te staren over deze gigantische stad aan de Bosporusrivier. Kijk even met me mee.
Vijf jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al vijf jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat iets groots op je afkomt. Niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven. En probeer daar te blijven staan.
Al vijf jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got worse for you, but for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al vijf jaar verzet tegen het kwaad.
Ze hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, het is game over voor die gasten.
Al vijf jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al vijf jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn Ik haat Klaus Schwab tasje.
En al vijf jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. We hebben financiële support nodig om onafhankelijk door te gaan. Steun ons voor de vrijheid van het vrije woord. Ga naar jensen.nl. Het vrije geluid laat zich niet censureren.